Goedenavond allemaal. Op deze woensdagavond weer een stukje kerkgeschiedenis. En nu iets over een man die wij ook wel kennen. Zijn naam althans. We zullen iets over zijn persoon vertellen. Petrus d'Athene. We kennen hem van zijn psalmberijming. Ik citeer bijvoorbeeld Psalm 42, vers 1. Als een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert. Alzo dorst mijn ziel ook zeren, naar u mijn God hoog geëerd. En spreek bij haar met geklag, o Heer, wanneer komt die dag, dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Ja, we kennen deze man, Petrus d'Athene, Pieter heet hij eigenlijk, Pieter d'Athene, door de vertaling van de psalmen die hij verricht heeft. Vertaling van psalmen in het Nederlands dus. En wel met de handhaving van de melodieën uit Genève. En hoewel deze berijming eigenlijk vanaf het begin wel onder bepaalde kritiek stond, is deze berijming heel lang het kerkgezang geweest in onze lage landen. Tot het jaar 1773 aan toe, al zijn er nog steeds gemeenten die deze berijming gebruiken. Petrus d'Athene, daar gaat het dus vanavond over. Wie was hij? In ieder geval een man die zich met heel grote ijver heeft ingezet voor de kerk van de reformatie in de Nederlanden. We leren hem kennen als een zwerver door Europa, in een tijd van een grote strijd en grote onrust vanwege het verschil tussen Rome en de reformatie en de vervolging. We kunnen heel veel waardering voor hem hebben en het is daarom ook heel triest dat zijn levenseinde zo is afgelopen, zoals we zullen horen. Hij is geboren in 1531. In dat jaar was er in Nederland nog niet veel te merken van de reformatie. Er waren aanhangers van Luther natuurlijk, ook de dopersen waren al present. En ook waren er al in die tijd, dat hij geboren werd, ketters ter dood gebracht. De familie d'Athene was uiteraard Rooms-Katholiek. En vader d'Athene besloot dat zoon Pieter priester moest worden en zo gebeurde. In het Vlaamse Ieper ging hij in een klooster. En Karel de Vijfde, de keizer, die we alle kennen vanuit die tijd, werd steeds machtiger in Europa en daarbuiten. En had het plan opgevat om het protestantisme uit te roeien. Ketterse stijfkoppen, zo noemde hij bepaalde mensen die de Roomse leer vaarwel zeiden, die ketterse stijfkoppen moesten door het vuur worden gedood. En dat heeft Pieter persoonlijk meegemaakt. Toen was hij zelf ook nog maar 19, toen hij getuige was van een executie van een 19-jarige jonge man. De mensen moesten toekijken en dat was een straf voor de ketter, vonden ze, maar ook een afschrikwekkend voorbeeld. En toch in veel gevallen heeft dat averechts gewerkt, juist averechts. Dat gebeurde ook bij Petrus d'Athene. Hij verafschuwde deze executie zo dat hij zich abrupt van de Rooms-Katholieke Kerk en de leer afkeerde en het protestantisme ging aanhangen. En de vruchten in zijn leven getuigen ervan dat dit een echte innerlijke en hartelijke ommekeer is geweest. En zo gebeurde dus dat Petrus d'Athene in 1550 in het Vlaamse Kortrijk ging preken, vol moed en vol geloof. De vervolgingen werden echter steeds heftiger en veel mensen zochten een veilig heenkomen aan de overkant in Engeland. En zo deed ook Petrus d'Athene. In die grote stad Londen leerde hij het boekdrukkersvak. En hij werd ook nog zelfs door zelfstudie dan arts. Dat kan natuurlijk vandaag helemaal niet meer, maar een beetje door zelfstudie profileerde hij zichzelf als arts. De gemeente waar hij toe behoorde kwam samen in een voormalig kerkgebouw van de Augustijner monniken. In die gemeente diende ook een zekere Utenhoven als ambtsdrager. Die naam kent u misschien ook wel, is ook bekend vanwege het opstellen van een bundel psalmen, die heeft hij gedicht. En ook de bekende hervormer uit Polen was daar, Johannes Alasko. Die was daar ook als vluchteling allemaal. De gemeente in ballingschap was daar blij voor de saamhorigheid en dat daar de Bijbelse, de gereformeerde leer, vrijelijk daar gepredikt kon worden. Totdat een hemel op aarde zal er voor de kerk niet zijn. Maar toen de Rooms-Katholieke koningin Maria Tudor de macht kwam, was het gedaan met de godsdienstvrijheid. Het was een vrouw die de kerkgeschiedenis zou ingaan met de naam Bloody Mary, bloedige Maria. Veel kinderen van God vervolgd. Velen probeerden een nieuwe plek te vinden en trokken naar Denemarken en Dateen wilde dat ook. Maar de overheid was daar al behoorlijk luters en in zekere zin afkerig van de gereformeerde zonen van de reformatie, zodat ze Dateen geen toestemming gaven om in Denemarken te gaan wonen. Hij is toen naar Duitsland gegaan en kwam daar terecht in Frankfurt. Daar heeft hij een tijd kunnen studeren en heeft daar theologie gestudeerd en werd daarna voorganger in de vluchtelingengemeente in Frankfurt. Dateen was ook nieuwsgierig naar de echte wezenlijke verschillen tussen de Lutheranen en de Calvinisten, ook ten aanzien van bijvoorbeeld de leer van het heilig avondmaal. Maar dat bleef ook daar in Frankfurt een heet hangijzer. En Dateen probeerde de Lutherse wel wat tegemoet te komen, bijvoorbeeld door de kinderen van die vluchtelingengemeente te laten dopen in de Lutherse kerk. Maar toch bracht het geen toenadering. En zo zien we eigenlijk, dat is heel jammer geweest, al heel gauw een tweestromenland na de Reformatie, de Lutheranen en de Calvinisten. Maar goed, een verschil van opvatting is op zichzelf niet zo erg, maar in dit geval betekende dat Teen niet verdragen werd in Frankfurt en die plaats weer moest verlaten. 60% van zijn gemeente ging met Dateen mee en ze kwamen terecht in Frankentaal, niet ver van Heidelberg. En dat gedeelte van Duitsland werd geregeerd door de gereformeerd gezinde keurvorst Frederik de III. Er kwam daar vanwege die toename van mensen die allemaal toch een woning moesten hebben en werk, zelfs een hele grote economische opbloei. Maar Frankentaal werd vooral een gereformeerd bolwerk. Het verblijf van Dateen in Frankentaal is wellicht een hoogtepunt in zijn leven geweest. Ik zal niet zeggen het enige, maar toch wel een heel mooi hoogtepunt. Dateen werkte aan de vertaling van de catechismus van Heidelberg, die in het jaar 1563 door Zacharias Hüsinus en Caspar Olevianus was opgesteld, onze Heidelberger dus. Dateen vond dit geschrift zo belangrijk, uiterst belangrijk, ook voor de gereformeerden in Nederland. En door zijn toedoen dus, heeft de catechismus, zoals wij die ook nu nog hebben, een goede en een grote ingang en opgang gemaakt in de Nederlanden. Het werd hier zelfs een bestseller. Het tweede waar Dateen zich aan gaf in die tijd, in Frankentaal, was de vertaling van de psalmen in het Nederlands. Hij hield zich strikt aan de melodieën van Genève, maar daardoor was hij wel wat gebonden en hij maakte ook haast met dit karwei, zodat het hem niet zo gemakkelijk afging. En sommigen noemen het kreupelrijm, maar de verdienste van Dateen, daar moeten we maar de nadruk op leggen, is zo groot. Deze psalmrijming heeft heel lang dus dienst gedaan in onze Nederlandse kerken. Op 23 juli 1566 werd tijdens een hagepreek in Gent, in Zuid-Nederland, voor het eerst uit deze berijming van Dateen gezongen. Ook moeten we wel even vermelden dat Dateen hand heeft gehad in de opstelling van de liturgische formulieren, die ook vandaag nog in onze kerken nog gebruikt worden. Het formulier bij de bediening van de heilige doop en bij de bediening van het heilig avondmaal. Ook formulieren betrekking hebbende op de kerkelijke tucht heeft hij gemaakt, maar dat is ook een van de grote verdiensten van deze theoloog geweest. Toen het leek, zeg ik, dat Philips II, de zoon van Karel de Vijfde, ten aanzien van de godsdienstvrijheid de teugels wat liet vieren, werd Dateen in onze landen actief als hagenprediker. En als we naar de inhoud van onze juist genoemde formulieren kijken, weten we dat Dateen de leer van vrije genade van harte heeft liefgehad en verdedigd. Er werd in Gent een synode gehouden en Dateen was daar de praeses. En er werd besloten om koning Philips II van Spanje over te halen om in te stemmen met godsdienstvrijheid. En dat voor een afkoopsom van maar liefst 3 miljoen goudguldens. Maar Philips II, evenals starrig als de farao van weleer tegenover Mozes en Aaron, weigerde, alhoewel hij toch wel erg veel geld nodig had, en toch weigerde hij. Daarop werd er weer een synode gehouden, ditmaal in Antwerpen, en weer met Dateen als voorzitter. En daar werd besloten om financiële steun te geven aan gewapend verzet tegen de koning van Spanje. Ja, en toen dat onze landvoogdes Margarethe van Parma te oren kwam, deed ze ogenblikkelijk Dateen in de ban. Dat werd weer gevaarlijk voor hem. En dat hij in de ban gedaan werd, dat kwam er dus eigenlijk op neer dat hij weer vluchten moest. En dat heeft hij dan ook gedaan. Hij is weer weggetrokken daar uit onze landen en kwam voorlopig weer in het gereformeerde Frankentaal terecht. Dateen is in 1568 met een leger van de keurvorst, van de Pals, waar hij dus woonde, mee naar Frankrijk gegaan om het op te nemen voor de daar vervolgde hugenoten. Dat viel nog niet mee en Dateen kreeg groot respect voor Willem van Oranje, die toch al vele jaren lang bezig was om voor de godsdienstvrijheid te strijden. En vanaf die tijd ondersteunde Dateen Willem van Oranje in diezelfde strijd. Hij kreeg een functie, hij werd commissaris, dat betekent hij werd beheerder van heel veel kerkgoederen die eerst van de Rooms-Katholieke Kerk waren geweest. En overal waar Dateen kwam, steunde hij onvoorwaardelijk Willem van Oranje in zijn strijd om godsdienstvrijheid. In het jaar 1578 werd er opnieuw een synode gehouden en nu in Dordrecht. Een synode van de verstrooide gereformeerden. En opnieuw vinden we daar Petrus d'Athene als voorzitter van de synode. In hetzelfde jaar is hij weer naar Gent teruggegaan, de zwerver, en werd hij daar predikant. En toen is het helaas niet goed gegaan. Toen zijn er heel veel nare dingen gebeurd en ik vind niet dat we daar d'Athene echt nu de schuld van kunnen geven, maar toch is het heel jammer wat er gebeurd is. Het is niet goed gegaan, terwijl dus hij als de preses van die synode van Dordrecht in 1578 die ik net noemde, en nog helemaal achter Willem van Oranje stond en diens strijd voor gelijke rechten voor iedereen, daar stond d'Athene echt achter, veranderde hij daarop nogal vrij snel van mening. En dat komt omdat hij onder invloed stond van verkeerde mensen. De oorzaak was namelijk dat hij zijn oor te luisteren legde bij een paar kerkleiders in Gent die fel anti-Rooms waren en de stad een gereformeerd bolwerk wilden maken. En zodat dus de Roomsen de stad en het land massaal moesten verlaten. Dat was een doel om dat te doen. En d'Athene heeft niet tegen deze kerkleiders opgekund. Eén van hen is Hembrize. De vriendschap van Willem van Oranje ten opzichte van Petrus d'Athene was daarmee gelijk over. Willem van Oranje noemde Hembrize en de zijnen gereformeerde dictators. Ja. En d'Athene kwam, jammer genoeg, in moeilijkheden. Er ontstonden door de opstelling van die Hembrize en zijn medestanders grote onrust, niet alleen in de kerk, maar ook onder de hele bevolking om Gent heen. En door de rigoureuze opstelling van die Hembrize, waar d'Athene dus inderdaad in meeging, kwamen de partijen heel fel tegenover elkaar te staan. En daarom gebeurde het wel eens dat d'Athene onder beschermend geleide naar de preekstoel gebracht moest worden. Zo fel waren de reacties en zo groot waren de spanningen in die dagen. Willem van Oranje stuurde mensen naar Gent om te bemiddelen, de bekende Jan van Nassau en ook Marnix van Sint Aldegonde, maar het mocht niet baten. En toen bleek deze al genoemde Hembrize een verrader te zijn. Geen man die de gereformeerde de Bijbelse leer lief had, maar een verrader. Want in het geheim had hij afgesproken met de Spaanse landvoogd om de stad Gent aan de Spanjaarden over te geven. Nee, zo gereformeerd was hij dus helemaal niet. Overgeven aan de Spanjaarden. En toen barstte de bom. Hembrize werd gevangen genomen en onthoofd. En Petrus d'Athene moest weer vluchten. Hij ontkwam ten nauwe nood. Hij ging naar Holland, maar daar werd hij toch gevangen genomen, in de gevangenis geworpen, als een vijand van Oranje. Allemaal heel tragisch. En het lijkt er niet op dat dit tot verandering is gekomen, alhoewel, hij was in een web terechtgekomen, hè. En hij kon zich er niet uit losmaken. Ja, die mensen die zijn er, die kunnen je overheersen. En dat neemt alle verantwoordelijkheid van d'Athene natuurlijk niet weg, maar toch, er zijn mensen waar je niet tegenop kunt. En dat zei koning David bijvoorbeeld ook van Joab, de zonen van Zeruiah, daar kan het niet tegenop. Maar zo kwam het met d'Athene tot een wel triest einde. Hij kwam na verloop van tijd gelukkig wel weer vrij en vertrok toen weer uit onze landen, diep teleurgesteld, naar noorden van Duitsland. En daar is hij nog een poosje als arts, als geneesheer aan het werk gegaan. De kerken in ons land hebben wel een verzoeningspoging ondernomen en de verhouding is gelukkig wel enigszins hersteld. Maar Dathen bleef een gebroken man door alle gebeurtenissen die plaats hadden gevonden. Een ijverige Calvinist met een tragisch einde. Zeker iemand die wij moeten waarderen om de vele goede dingen die hij deed. Hij heeft de psalmen op rijm gezet en daar bleek een grote liefde uit voor de psalmen. En ook voor het volk in ons land, dat die psalmen ook door hen gekend en gezongen zouden worden. Hij heeft de catechismus vertaald en verspreid, daar stond hij ook helemaal achter. Echte man die de waarheid lief had gekregen vanuit de vreze des Heren. Maar goed, hij is dan als een banneling eigenlijk gestorven in 1588. Hij was 57 jaar toen en wel in de plaats Elbing. Dat is een stadje, het bestaat nog, maar het is nu, ligt nu in Polen. En daar in Polen ligt hij begraven. Tot ook hij zal opstaan in de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Ik lees met u Psalm 43. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijne verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God.